Laten we deze eredienst openen met het zingen van Psalm 118, daarvan de versen 11 en 14. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door s Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Wij noemden nu Psalm 118, de versen 11 en 14.
Amen.
De schriftlezing van de avond vindt u opgetekend in het heilige evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, van vers 19 tot 31. Wat doen we nu met de kerk van alle plaatsen en tijden? Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En er ieder spreekt in zijn hart al dus. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Wij hadden u genoemd Johannes 20 van 19 tot 31. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrede der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij uw lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun de handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. En zo gij iemand zonde vergeeft, die worden zij vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zij zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus dan kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie, en het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der in de hand in zijn zijde, en dan zal ik het geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide, vrede zij uw lieden. Daarna zeide hij tot hen, Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Maar Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon der Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover.
Laten we hier samen met elkaar gaan bidden. Majesteitelijke Heere, mogen wij uw heilige naam dankzeggen dat we elkaar weer op deze plaats mogen ontmoeten rondom het woord van u. Dat is en blijft toch het grootste wonder. In een wereld vol strijd en leed, in omstandigheden van moeite en verdriet, in een leven, Heere, waarin de strijd van de zonde en het vlees zich zo krachtig openbaart, komt u met uw woord blijft u met uw woord. En in dat woord opent gij de zaligheid die er is in uw eigen zoon, de Heer Jezus Christus. Immers waar het woord is, daar wordt de Christus gepredikt. En waar u, o Christus, verkondigd wordt, nodigt en lokt ge zondaren om in uw zaligheid, heil, vrede te ontvangen. Om achter u het kruis te leren aandragen. Want immers, uw kerk is niet gevrijwaard van al het leed en de moeite van het leven. Misschien, heren, is het wel zo als we naar uw woord luisteren en we zien het in de praktijk, dat de weg van uw kerk door nog meer strijd en moeite heen gaat dan van menig heen. Maar juist is dat een kruis dragen. Achter u, o Christus, aan. Om daardoor geheiligd en gelouterd meer en meer te leren sterven aan alles van onszelf. Omdat het nieuwe leven zich mag openbaren. We meer en meer het leven mogen vinden in Christus, met hem verenigd. De liefde Gods te mogen kennen. Heren, wilt ge vanavond, wanneer we samen zijn hier in dit gebouwtje rondom uw woord, er ook zijn met onmisbare bediening van de Heilige Geest. Als we daarom vragen, ligt erin opgesloten de erkentenis van onze afhankelijkheid van u. Wat zullen we zonder u? Wat kunnen we buiten u? Heren, hoe zouden wij uw woord kunnen verstaan en daaruit leven? Hoe zou een mensenkind in staat zijn de woorden Gods te verkondigen buiten de bediening van de Heilige Geest? En dat is toch het wonder, drie enige Heren, dat ge niet alleen uw eigen zoon gaf en daarin zelf naar de wereld kwam in uw goddelijke eeuwige liefde, maar dat u het ook Pinkster blaat te worden in de uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees. En u hebt aan de komst van de Geest verbonden de rijke belofte dat hij als de Geest de waarheid ons zou leiden in al de waarheid. Om dat woord ons te doen verstaan. En juist omdat u er zijt, o Heilige Geest, dan is het mogelijk om het woord Gods te verkondigen. Daar zullen de vruchten zich openbaren van geloof en bekering. Laten we maar samen zijn, heren, als een kinderke. Zoals u dat zelf zegt, indien gij niet wordt als een kinderke dat zich onverwaardelijk overgeeft. Dat ook een onverwaardelijk vertrouwen heeft. O heren, laten we zo tot u komen. Onbeperkt in het belijden van onze zonden, in de erkentenis van onze dwaasheid en zwakheid, om pleitend op uw belofte alles alleen van u te verwachten. Heer, hier staan en zitten wij wel een wonde, en we zijn er verblijd mee dat we elkaar weer mogen zien bij het open woord van u, dat woord dat ons verkondigt de opgestane Christus, de gekruisigde, maar ook de opgewekte, degene die het schijnbaar verloren heeft aan het kruis en er in de diepste nood en zwakte hing, en nochtans blijkt de grote overwinnaar te zijn in al zijn heerlijkheid. Zo worden we zalig door uw lijden. O Heren, zou ook vanavond die gekruiste Christus mogen staan in het middenpunt. Want daartoe zijt ge toch opgewekt. Om wat u verworven hebt door de weg van de vernedering en uw kruislijden te gaan uitdelen. En te komen toe-eigenen. Omdat dat wat u verworven heeft het eigendom mag zijn van een verloren zonde. En waar u dat alles wilt werken door de prediking, o Heere. Daarom vouw onze handen. We sluiten onze ogen en we komen tot u. Heren, we hebben geen rechten in onszelf. We kunnen u niet iets aanbieden op grond waarvan een hoop en verwachting te koesteren is. Integendeel, heren. We zitten hier, we staan hier in onszelf als zondige mensenkinderen. Maar er is uw genade, uw verbond en uw belofte. En erachter staat uw trouw. En u nodigt en lokt nog. Daarom wij bidden u. Wees ons alle genadig. En geef ons de onmisbare werking en bediening van de Heilige Geest. Bij het verkondigen van uw woord. Maar vooral, heren, als we samen met elkaar naar dat woord mogen luisteren. Dat is het grote middel wat u geeft. Waarin u zich laat ontmoeten. Waarin u tot zondige mensenkinderen komt met al uw heil en zaligheid. Heilig het woord in ons alle hart en leven. Om daarin gefundeerd te mogen zijn. Meer en meer vragen we te veel, heren. Wanneer we zo ons gebed aan uw voeten neerleggen. O eeuwige Vader, gaat uit uw goddelijke liefde uw eigen zoon gegeven. En in uw zoon geopenbaard uw hart vol goddelijke ontferming. O dierbare Christus, u kwam als de gezondene van de Vader. En het aan het kruis houdt in de vernedering volkomen voltaan. En als de opgestane openbaart ge al uw heil. Kom, noordenwind. Ontwaak, zuidenwind. Uw heilige geest, die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Wilt u vanavond hier zijn, door de prediking heen. En laat het woord zijn tot vertroosting, tot bemoediging. En ook als we het nodig hebben, tot vermaning en bestraffing. Heere, help ons zo. Maar laat alles wat wij mogen doen vanavond zijn tot eer van uw naam. Neem ons leven, Heere. En laat het nu en alle dagen van ons leven toegewijd zijn tot uw eer. Het zal zeker gebeuren wanneer wij verenigd mogen zijn met u, o Christus. Want u zegt het. En u laat het altijd weer prediken. Blijf in mij en ik in u. Dat is het geheimnis. Dan draagt ge veel vrucht. Heere, zegen ons. Geef ons een goede dienst. Zodat we straks nog mogen getuigen. Het was goed hier samen geweest te zijn. De Heere, hij was in ons midden. Hoor ons. Uit genade om Christus wil. Amen. Laten we eerst nog samen gaan zingen van Psalm 72. Psalm 72, vers 2 en 4. Tweede vers. De bergen zullen vrede dragen. Vers 4. Het rechtvaardig volk zal welen groeien. 72, 2 en 4. De volgende diensten bleven er wel zijn, is donderdag 18 april, dat is dus weer vroegtijdig. Er staat een klein foutje in de kerkbode, er staat aan van 19:45, maar u begrijpt, dat is een drukfout, een typfout. Het is natuurlijk 19:30, hè? Wij leven er wel zijn. En dan erop dinsdag 30 april, biddig collecte €400,80, waarvoor heel hartelijk dank. Wij gaan vanavond overdenken een bekend gedeelte uit Johannes 20, de versen 19 tot en met vers 23. Johannes 20, vers 19 tot en met vers 23. Als het dan avond was op de eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbend, toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Jezus zei wederom tot hen: vrede zij u. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Psalm 118 is altijd weer een indrukwekkende psalm, vindt u niet? Wij zien het, zo zongen wij, maar doorgronden het niet. En zou dat kunnen zeggen als je staat aan de voeten van het kruis? En als we naar de prediking de open Bijbel naast leggen, dan zien we het gebeuren. Wat zie je daar op Golgotha? De barmhartigheid en de liefde God des Vaders. Die zijn eigen zoon gaf. Ja. En Christus de opdracht gaf om daar aan het kruis de arbeid der verzoening te verrichten. Wat zien we aan het kruis? Daar zien we een Christus in de diepste vernedering. Schijnbaar machteloos. Die er als ware overgegeven aan de machten van de dood gaat nederdalen in de dood des kruises. En Christus verricht zo de arbeid der verzoening. Wij zien het. Maar kunt u gronden? Wie kan ooit de diepte daarvan peilen en verstaan? Wie kan blikken in het hart van de Vader? Wie kan verstaan dat smartelijke lijden wat Christus heeft tot stand gebracht om de zaligheid te verlichten? Wij zien het maar doorgronden en niet. U kunt dat zeggen, je staat bij dat open graf. Wij zien het. We leggen de prediking, de Bijbel ernaast. We kennen de verhalen van de opgestane Christus. We horen daar de engel zeggen: hij is hier niet. Hij was er wel. Hij is opgestaan. Als de grote doodsoverwinnaar. En dan zeggen we het weer: wij zien het. Maar wie kan het doorgronden? Die goddelijke heerlijkheid. De gekruiste, opgestaan en opgewekt. In wie het volle leven is. We hebben hier vanavond het woord. We zijn er zo vaak onder de prediking geweest. En we leggen de schriften open. We zeggen het. Wij zien het. Wij horen het. En wij horen het evangelie. Maar wie kan het doorgronden? Ik denk dat dat de kern is waar het om gaat. Wij zien het. En dan heb ik het over het zien des geloofs. Want geloven is zien. Zien op Christus. Zien op de liefde des Vaders. Immers de arbeid van de Heilige Geest is om Christus te gaan verheerlijken. En als de schrift opengaat en Christus rijst op uit de schriften in al zijn goddelijke liefde, wij zien het. Maar door gronden, wie zou het ooit kunnen peilen? En straks, als we thuis mogen komen, straks op de nieuwe aarde, dan is het zien, aangezicht tot aangezicht. Meer intiem kan het niet. Hem zien van eeuwigheid tot eeuwigheid. Is dat te doorgronden? Dat zulke mensenkind daar de eeuwige liefde Gods mag proeven en zijn gemeenschap ervaren. Wij zien het. Maar het is niet door de gronden. Vanavond wil ik met u een heel klein stukje overdenken uit de opstandingsgeschiedenis van Christus. En daar zien we, en we gaan met ze mee. We zien daar die discipelen en ze moeten het erkennen. Hij is opgestaan. Door grond hebben ze het nimmer. Maar langzamerhand kwamen ze wel tot het geloof. En waar we nu in het geloof de toevlucht mogen nemen tot de gekruiste Christus. Rusten in zijn bloedwonden. Weet ge welke zekerheid erin ligt. Straks met hem te mogen opstaan. In een eeuwig nieuw leven. Om hem eeuwig groot te maken. Ik denk aan de discipelen. Op de berg der verheerlijking, de Taber, weet ge nog. Als daar die engelen weg zijn, Mozes weg, Elia weg. En er staat daar die bereidwillige boer. Zij zagen niemand dan Jezus alleen. Hem zien in het geloof. Dat is leven. Nou, we gaan het vanavond overdenken. Ik zou u willen spreken over de verschijning van de opgestane aan zijn discipelen. De verschijning van de opgestane aan zijn discipelen. Drie gedachten. De discipelen zijn vergaderd, dat zien we eerst achter gesloten deuren. Dus de discipelen vergaderd achter gesloten deuren. Eerste gedachte. Het tweede, Christus verricht daar zijn arbeid. Want daarom komt hij daar en verschijnt hij. Christus verricht zijn arbeid. We zullen zien dat zijn arbeid bestaat uit drie zaken. En dan het derde, Christus roept op tot geloof. Het gaat uiteindelijk om het geloof. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Dus de verschijning van de opgestane aan zijn discipelen. De discipelen vergaderd achter gesloten deuren. Christus verricht zijn arbeid. En het derde, hij roept op tot geloof. We lezen daar in vers 19. Als het dan avond was op de eerste dag van de week. Eigenlijk als je dat zo bekijkt en rustig op je in laat werken, is dat om zo te zeggen een on-Joodse uitdrukking. Het is eigenlijk helemaal niet op een Joodse manier opgeschreven. Mag je herinneren aan het verhaal van de schepping? Het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Geweet voor een Jood begint de eerste dag bij de avond. Wanneer het 6 uur geweest is, dan is de dag voorbij en de nieuwe dag breekt aan. Johannes, die geeft het dus aan niet op een Joodse manier. Hij gebruikt de Romeinse tijdsrekening. Die begint van 12 uur 's nachts tot de volgende nacht 12 uur. En ongetwijfeld zou Johannes de Evangelist daar een bedoeling mee gehad hebben. Dus als het avond was. U begrijpt, het is niet Joods, op dezelfde eerste dag van de week. Hij gebruikt dus de Romeinse tijdsrekening. We gaan het verstaan, denk ik, om te onderstrepen. Denk om, het was op die eerste dag van de week. De eerste dag. Straks in het boek Openbaring, dan noemt hij de eerste dag de dag des Heren. Het is de dag van de opstand. En de avond, eigenlijk is de nieuwe dag begonnen, maar laat me nou vasthouden die eerste dag. Die dag waarin dat onuitsprekelijke wonder gebeurd is. Kijk, wij zijn onderworpen in ons leven aan de zonde, aan de dood, de Satan en uiteindelijk toch ook aan de hel. Daar is aan onze kant niet aan te ontkomen. En als wonder dat Christus nu in die nood niet alleen is ingegaan ten volle. Maar juist die eerste dag. De dag van zijn opstand. opstanding. Als je de kluisters van de dood verbreekt en het doodskleed afwerpt. En opstaat in het leven, is dat een bijzonder gekwalificeerd leven. Dat is een leven waarin Christus opstaat zonder de dood. Daar is geen zonde meer, geen Satan, geen hel. Er is dat sprankelende, eeuwige, onvergankelijke leven. Op die dag. Waarin hij zijn goddelijke heerlijkheid toonde als de grote doodsoverwinnaar. En het haar wezenlijk kan verkondigen. Ik ben de opstanding en het leven. We laten ons, lieve mensen, die eerste dag als de zondag toch niet ontfutselen. Vele pieken erover en ze komen daar niet uit en ze gaan nog eens de schrift bekijken. Zouden we eigenlijk niet terug moeten naar de Sabbat? Ja, maar we houden toch vast aan die eerste dag. Wat vindt u nou mooier, gemeente? Als je elke eerste dag van de week mag samenkomen, je arbeid laten rusten, in Gods huis komen onder de prediking om die opstanding te vieren. Want daar ligt het leven. Vanwege hem die de dood verslonden heeft tot overwinning. Daardoor kunnen zondaren opstaan tot het leven. Met hem verenigd ontvang je hier al het eeuwige leven. En straks ten volle op die eerste dag, de dag des Heren. De roemde dagen. Nou, op die eerste dag dus. We voelen dat Johannes dat extra onderstreept met klem. Dan zijn de discipelen ergens in Jeruzalem vergaderd. Eigenlijk is het een clubje discipelen dat helemaal uit elkaar geslagen is. En ze zijn nu wel aan het einde van deze dag samen. Vergaderd, daar ligt iets in van ze hebben elkaar opgezocht, het is bewust. De Bijbel laat open op welke plaats in Jeruzalem. Ik denk dat wij mogen denken aan die opperzaal. Als het ware het eerste kerkgebouw van de eerste christelijke gemeente daar in Jeruzalem. En ze zijn daar vergaderd, maar zonder herder. Eigenlijk is het een uiteengeslagen groep zonder verband. Want er ontbreekt iemand. De voornaamste. Hij ontbreekt die groep van discipelen bij elkaar heeft gebracht en gevoegd. Wie het middelpunt is en wie het leven is. Wie de samenbindende persoon is. Hij ontbreekt. Wat is die groep van de discipelen, gemeente, helemaal radicaal uit elkaar geslagen? Christus had het gezegd. De herder zal geslagen worden. De schapen worden verstrooid. Daar zijn ze gegaan toen Christus gevangen genomen werd. Nou ja, ze zijn wel een klein beetje teruggekomen. En ze hebben zijn kruisiging gezien. Ze weten dat hij gestorven is en begraven. En nu zijn ze samen aan het einde van die dag. Wat is er veel gebeurd? De vrouwen kwamen. En de vrouwen hadden verteld, het graf is leeg. Ze hebben de boodschap van de engel doorgegeven. Dat hij sprak, hij is er niet, hij is opgestaan en opgewekt. Ze hebben een beetje spottend gekeken. Schouders opgehaald. Stuitte alles af op ongeloof. Lucas zegt dat de discipelen zeiden, het is einde geklap. Zeg maar rustig, ze zeiden het is onzin. Het is kletspraat. Ze geloofden er niets van. Maar ja, zo langzamerhand drukte dat door, hè. Simon Petrus heeft hem dan toch maar gezien. Simon Petrus heeft de opgestane Christus gesproken. Drink zo langzaam tot hen door. Maria, Magdalene en vrouwen. Christus is ook aan haar ontmoet. Twee uit de brede kring van de discipelen die ergens op het open veld liepen. Ze hebben hem ontmoet. En zo aan het einde van die dag zijn ze samengekomen. Aanvankelijk waren ze verstrooid door heel Jeruzalem. Vermoedelijk, zei ik, vermoedelijk. Je kunt het haast wel aannemen in die opperzaal. Marcus vertelt ons dat ze aan zaten, ze lagen aan, ze waren blijkbaar bezig met een maaltijd. En we zullen niet alleen moeten denken aan de 11 discipelen, maar de bredere kring. En er komen ook tenslotte nog die twee emmersgangers. En als die binnenkomen, dan klinkt het hun al tegemoet. De Heer is waarlijk opgestaan, hij is van Simon gezien. En ook de emmersgangers gaan vertellen hoe onder dat breken van het brood Christus hun bekend is geworden. Ze zitten samen aan de maaltijd, ze spreken er met elkaar over. Het is niet ontkennen en toch en toch en toch, gemeente. Het is alsof het geloof niet wil doorbreken. Het is alsof ze toch nog eigenlijk blijven vastzitten in de klem van kleingeloof, ongeloof, twijfel. Het is alsof de blijdschap die beloofd is door Christus nog niet post wil vatten in de ziel. Er is nog zoveel te vragen en zoveel duisters. U kent dat wel. U kent dat wel. We klagen vaak in ons eigen persoonlijk leven dat het zo donker kan zijn. Dat het vaak zo toegesloten kan zijn. Dat je niet als het ware bij kunt komen. En als je nou de paasgeschiedenis leest, je komt dat elke keer tegen. En Christus legt dan, als hij ze opzoekt, als de opgestaande paaskoning, de vinger bij de zere plek. Maar het is jullie klein geloof, het is jullie ongeloof, het is je hardheid, het is de duisternis van je verstand, het ligt aan jezelf. En zo zijn de discipelen bijeen. En we lezen dat en dat valt op. Ze hebben de deuren nauwkeurig gesloten en gegrendeld. Ze zijn samen daar vergaderd in Jeruzalem, achter gesloten deuren. De deur dus naar de straat, naar de buitenkant, naar de buitenwereld. Gesloten, vergrendeld. En ze voelen zich achter die gesloten deuren veilig. Wat komt dat mensen, gemeente, veel in het leven voor? Dat verkeren achter gesloten deuren. Als een klein beetje de krant leest, dan is er een geweldig onbehagen over de politiek in Den Haag. En wat zegt men dan? Ja, die politici die bekokst over alles achter gesloten deuren in die achterkamertjes. Dan gebeurt wat in de wereld. Niet alleen in de politiek, maar in het gewone, ook vaak op het terf van de kerk. Men komt samen in een achterkamertje, in een besloten kring, de wereld mag het niet horen, en men gaat allerlei dingen met elkaar afspreken. Vaak zaken worden daar besproken, en dingen afgehandeld die het licht niet kunnen zien. Die achterkamertjespolitiek, en dat achterkamertjeshandelen. Gebeurt wat in de wereld, achter gesloten deuren. Helaas in de praktijk van het kerkelijk leven komen we vaak samen in die achterkamertjes om dingen te bespreken. Nou ja, het is aangrijpend. Je ziet daarin hoe men leeft in een gebroken wereld. Maar dat kan het hier niet zijn. Zo zijn de discipelen niet samen. Om duistere dingen te doen achter gesloten deuren in achterkamertjes. Ze zijn samen achter gesloten deuren. Weet je wat ik daarin voel? Daar is echt de wereld in getekend. Onze huidige wereld, ook hier in Nederland. Moet eens kijken. U leest ook de krant. Een partij als D66, die is nou bezig om de laatste resten van het christendom helemaal weg te varen. Er is zelfs een minister die heeft het gedurfd om te zeggen dat bijzondere christelijk onderwijs moet eigenlijk weg. Het is een eerste ballonnetje wat opgelaten wordt. En als ik me niet bedrieg, dan komt dat. Dat is de wereld. Mensen, de wereld zit achter gesloten deuren. Men heeft de deuren gesloten naar God, naar zijn woord en naar zijn koninkrijk toe. Daar is de wereld gesloten voor. Dat zie je steeds meer in Nederland, in West-Europa, tastbaar. Jonge mensen, wees op je hoede. Meer en meer sluit men God zijn woord en zijn dienst buiten het publieke openbare leven. Men tolereert het nog wel. Ja, het geloof is iets voor het privéleven. Achter gesloten deur. En toch? Als je dat zo ziet gebeuren. Achter gesloten deuren de wereld. God daarbuiten. Zijn woord daarbuiten. Vergeet nou niet dat toch de kerk het zal overwinnen eenmaal. En de wereld zal toch ten onder gaan. En toch, dit is het ook hier niet wat de discipelen doen achter gesloten deuren. Als je dat zo leest, achter gesloten deuren, ik kan me niet aan de indruk onttrekken. Dat heel veel kerkmensen, ook ernstige, fijne, nette kerkmensen, leven achter gesloten deuren. Ze hebben een geweldige kennis van de Bijbel. Veel kerkmensen weten precies hoe God de mens bekeert. Maar ze dan onder de prediking komen en Christus wordt verkondigd. Ze worden genodigd en gelokt en opgeroepen tot geloof om nou de toevlucht te nemen tot Christus alleen. Dan gaan die deuren dicht. Dan voelt men zich onbehaagd. En men sluit de deuren en de deuren gaan dicht. En lieve mensen, wat zijn er niet in kerkmensen? Met zoveel kennis van het woord. Met een keurige levenswandel. En toch achter gesloten deuren. God uit mijn leven, Christus uit mijn leven. Uiteindelijk geen plaats voor Christus. Ik teken hier toch heel wat kerkmensen. Achter gesloten deuren. Zullen we er zo over nadenken, mijn vriend? En toch, wij voelen, dat is hier bij deze discipelen niet aan de hand. Eigenlijk hoef ik helemaal niet diep na te denken, want de Bijbel zegt het zelf. Ze zijn bevreesd voor de Joden. Dat is nou net kenmerkelijk voor de kerk. Wat zegt Christus ook weer? Ze hebben mij gehaat, ze zullen jullie haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. En er is reden toe om voor de Joden te vrezen. Want toen Christus stond voor de hoge priester, heeft de hoge priester nauwkeurig gevraagd, wat was uw leer? Wie waren uw discipelen? Bekend bij de hoge priester? Zijn benauwd voor represaille maatregelen? Nu Christus is opgestaan, zijn ze helemaal benauwd? En het vrees en angst? Achter gesloten deuren. U ziet het meer en meer gebeuren. De kerk wordt weggedrukt in de marge. En de vervolgingen, van tijd tot tijd gaan de vervolgingen door de wereld heen. Je kunt zelfs binnen je eigen kerken vervolgd worden. Weggedrukt naar de marge. Ja, dat is de kerk. Wij moeten leren het kruis achter Christus aan te dragen. Soms lijkt het alsof de wereld overwint. En de kerk wordt weggedrukt in vervolging achter gesloten deuren. Ik heb het even aangezien, dat geeft niet. Want uiteindelijk ligt toch de overwinning aan de kerk. En er is maar één verliezer, dat is de wereld. Die zal het uiteindelijk verliezen. En laat de kerk dan weggedrukt worden achter gesloten deuren in de marge. Maar de kerk zal het toch overwinnen, omdat Christus de overwinnaar is. Ja. Zijn zomaar wat gedachtes. Die discipelen achter gesloten deur. Ik kijk zo even de kerk, want zit je ook achter een gesloten deur? Wat kan dat in je leven voorkomen? Achter gesloten deuren. Tja. Afgelopen dinsdag was ik met mevrouw nog even in Zeeland. Het was de verjaardag van een van die overleden kleinkinderen. We stonden daar bij het graf. Stonden bij mijn dochter, met mijn schoonzoon. En dan zeg je, ja, die hebben toch in hun leven die gesloten deuren. Wat kunnen die deuren zo ineens dicht gaan? Als rouw je leven binnenkomt. Zomaar ineens plotseling een ernstige ziekte kan je leven aantasten. Nood en verdriet kan zomaar binnenkomen. Ieder kent dat wel in zijn eigen leven. Je hebt kinderen gekregen, de zorgen komen. Soms krijg je een gehandicapt kind of meerdere. En dat is een zorg die je heel je leven meedraagt. Als ware achter een gesloten deur. En vaak krijg je dan de neiging in rouw, ziekte, verdriet die deur toch maar dicht te doen. Wat ver weg te kruipen van de wereld. En zomaar in stilte met je verdriet alleen te zijn. Wat kun je achter een gesloten deur zitten? Je zit in de kerk. Het woord gaat open en je hoort Christus niet preken, je hoort die naam niet. Je hoort wel je zonde, je schuld in je afmaken. Er kunnen tijden zijn, dan gaat die Bijbel open. En overal kom je jezelf tegen en alles veroordeelt je. Als daar hemelhoog die zonde en die schulden voor je staan. Dat zijn dingen, vroeger heb ik wel eens gedacht in mijn jonge jaren. Als ik nou eenmaal met mijn schuld mag wegkruipen in het bloed van Christus, dan is het voorbij. Ik heb de Heer Jezus mogen leren kennen. De kracht van zijn bloed. En elke dag weer, elke dag opnieuw. Als je schrift open gaat en vaak zondags als de wet gelezen wordt, dan zie je daar je zonde, je schulden. Ja. Iemand zei eens een keer, ik heb dat jaren geleden eens gehoord, en wat is waar, minder zonde doen, groter zondaar worden, dan kruip je weg achter een gesloten deur. Ja. En dan is het alsof je bij Christus, bij Gods genade, bij zijn heil niet kan komen. Ik was zomaar even vanmiddag bij mijn moeder en ik zeg, er is iets met u. Hoe is dat? Ja, zegt ze, net alsof de blijdschap weg is. Net of de kracht van het geloof weg is. Mijn kind, zegt ze, ik kan er niet meer bij komen. Dat kan zo in die tijden van het leven. Ja. En ik zei zo tegen haar, is ook nuttig. De zon kan je altijd aan die geestelijke hemel staan. Wat is het nuttig als je wel eens in het donker zit, in het duister. Als ware dat geloof en die blijdschap wat wegvloeiende. En het is alsof je bij God en bij Christus niet kunt komen. En je loopt in die nacht achter die gesloten deuren. Ik heb een klein beetje getekend. Wat kunnen er een tijden zijn? U las dat misschien ook vanavond in de krant. Over Romeinen 7. Er is al wat over Romeinen 7 te doen geweest. En toch geloof ik Romeinen 7. Dat is de hartenklop van de kerk. De kerk die gaarne begeert om heilig voor God te leven. En dan kom je Romeinen 7 en zeg je, Heer, wat ben ik toch een ellendig mens. Het goede wat ik wil, ik doe het niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dan zit je achter zo'n gesloten deur. En dan is het alsof het niet open gaat. Ja. Het is zo met het gebedsleven ook niet waar. Ja. Je hebt zo in de Bijbel, in die Bijbel, heb je van die Bijbel heiligen. Een Abraham, een David. En noem ze maar op, een Paulus. En wees eens eerlijk, als je dan naar je eigen geloofsleven kijkt, en je eigen geest, ik weet het, dan voel je je zo klein. Zo nietig. En vaak zo te strijden met klein geloof, met twijfel, met aanvechtingen, met ongeloof, dan kruip je weg. En je ziet je eigen onwaardigheid en is voor je gevoel achter een gesloten deur. En dan kan het zo zijn dat je onder de heerlijkste prediking van Christus verkeert. Zeg je, ja, dat is nou voor die en dat is voor die. En het is alsof je er niet bij kunt komen. Alsof het meer en meer donker wordt. Nou, genoeg. Achter gesloten deuren. Wat kun je daarachter zitten, nietwaar? Hulpeloos, uitzichtloos, troosteloos. Het inleven van je zonde bestaan uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Daar zien we dan de discipelen zitten. Achter gesloten deuren. En het staat er zo eenvoudig. En zo kernachtig. Kwam Jezus en stond in het midden. Is indrukwekkend. Daar komt Jezus. Hij zoekt ze op. Ja, moet je eens luisteren. Ik zeg het maar eenvoudig. De Heer Jezus laat ineens gras overgroeien. Eigenlijk als de opgestane paaskoning was het hem direct om zijn discipelen te doen. Die vrouwen kwamen wel en die waren het eerste. Maar de engel had al gezegd, je moet het aan zijn discipelen gaan vertellen. En vooral aan Petrus. En de engel had erbij gezegd, ze moeten gaan naar Galilea. Ga daar mee heen. Daar zal Christus u ontmoeten. Daar zult u hem zien. Maar Christus kan niet wachten. Hij zoekt ze op diezelfde dag. Van zijn opstanding. om als ware de zekerheid van de opstanding te onderstrepen. Om de discipelen te brengen tot vrede, tot troost. Om hen te doen delen in zijn heil. Hij kwam. Mooie. Kijk, dat is de opzoekende liefde God. Wat een troost, hè. We hebben een God die altijd, zo zeiden ze dat vroeger en we zeggen dat nog, redenen neemt uit zichzelf en zondaren opzoekt. Hij is een zondaar opzoekend God. God is altijd de eerste. Hij komt. Moest nagaan. Adam en Eva waren gevallen. God had ze gewaarschuwd. Ten dagen als ge daarvan eet, gij zult de dood sterven. En God zocht ze op. Hij kwam nog met in zijn handen zijn zoete belofte. Jezus zoekt ze op dezelfde dag. Om zijn discipelen te... Voor hem zijn geen gesloten deuren. Hij breekt door alle ongeloof, twijfel en aanvechting van ons door. Hij komt, staat in het midden. Midden in je nood. En dan komt hij met zijn troost, met zijn bemoediging. Hij geeft uitzicht, hij geeft blijdschap, hij geeft vrede. Hij gaat als het ware die gesloten deuren openen. Omdat er weer dat licht van zijn genade mag komen. En weet je, dat komt. Hij kwam en stond in het midden van hem. Met zijn troost. Ja. Weet je hoe dat kwam? Hij is zelf eerst achter gesloten deuren geweest. Nooit vergeten hoor. Ja. Dat is die leidende borg. Dat is die borg in die diepe nood en in die zwakte. De Vader heeft hem gezonden in deze wereld. Het was al in de kerstnacht geworden uit de vrouw. Geworden onder de wet. Daar kwam hij achter gesloten deuren. Maar dan eigenlijk dat lijden plaatsvindt. Op het eind van zijn leven. Daar in de hof Gethsemane. Hij is ingedaald in onze nood, vloek en dood ten volle. Dan komt die beker van Gods toen. Als ware gaan die deuren dicht. Straks aan het kruis. Onder een gesloten hemel. Gemeente, Christus weet van gesloten deuren. Want hij kwam in onze nood, schuld, moeite, ellende. Zelfs afgedaald in het graf. Ja. Toen ik van de week bij het graf van die kleinkinderen stond, moest ik dan nog denken, daar is Christus ook geweest. Achter gesloten deur. In mijn dood, in mijn ellende. Mijn God, waarom mij verlaten? En daar heeft hij zijn goddelijke heerlijkheid geopenbaard. Op de paasmorgen brak hij die deuren open. En als u achter gesloten deuren zit, in uw nood, in zonde, schuld, in het inleven van je vlees bestaan, hij komt. Staat in het midden. Met zijn troost, met zijn uitzicht en zijn goddelijke genade. Ik hoor iemand denken, ik hoor iemand zeggen, dominee, als ik dat nou eens mag meemaken. Net zoals die discipelen, dat hij Jezus komt, dat ik hem mag zien, dat hij door mijn gesloten deur heen komt, dat hij zo in het midden van me staat. Maar vergis je nou niet, hij is dichterbij dan je denkt. Hoor. Is veel dichterbij. Ook vanavond, ja, ik neem even een voorschot op de laatste gedachte. Maar ook vanavond, gemeente, hij komt door de prediking bij u. En in de prediking staat hij midden onder ons. Hij komt in het woord. Hij komt in de prediking. Hij komt tot ons omkleed met het gewaad van zijn belofte. En door het woord der prediking komt hij en staat hij met zijn troost in het midden van ons. En als je dan ziet wat Christus komt doen. Ja, kijk, weet je wat nou in die handen van Christus ligt? In de eerste plaats heeft hij de zaligheid zelf verdiend. Heeft hij verworven. Dat woord gebruiken we niet in de kerkelijke spraakgebruik. Dat Christus de zaligheid door zijn kruislijden heeft verworven. Maar weet je wat je in één adem erbij moet zeggen? Ook in zijn handen ligt de toe-eigening. Hij eigent het ook toe. Is ook een woord wat we gebruiken in het kerkelijk spraakgebruik. Dat betekent toe-eigenen dat het u en mijn eigendom wordt. Ligt ook in zijn handen. Ligt alle twee bij hem. Hij heeft het verworven. Hij eigent, hoor maar. Hij is overgeleverd om onze zonde. Romeinen 4 vers 25. Hij heeft het verworven. Opgewekt om onze rechtvaardig te maken. Hij is opgestaan. En dan komt hij met handen vol het heil wat hij verdient het, om dat uit te delen. Dat is een doorgaande arbeid. Tja. Hij heeft eerst de zaligheid verworven. En als de opgestane gaat hij toe-eigenen uitdelen. Hij komt het ook nu doen. Hij kwam. Hij staat in het midden van hen. En als je dat leest, komt hij drie dingen doen. In de eerste plaats, hij groet ze en hij zegt, vrede zij lieden. Dat is het eerste. Het tweede wat hij doet is, hij laat zijn lichamelijkheid zien. Zijn handen en zijn zij. Hij laat zijn lichaam zien. Zijn opstandingslichaam. Dat is het tweede wat hij doet. En het derde, hij blaast op ze. Hij zegt, ontvangt de Heilige Geest en hij zendt ze uit om te gaan preken. Ze krijgen een opdracht. Drie dingen. Hij brengt vrede. Hij laat zijn lichamelijkheid zien. Hij geeft zijn discipelen opdracht om de wereld in te gaan en het evangelie te preken. Ik begin met dat middelste. Mag dat? Daar begin ik mee. Hij staat in het midden van de discipelen. Hij zegt, kom eens wat dichterbij. En hij toont zijn handen. En laat zijn zij zien. En als hij zijn handen toont, dan staat hij er voor hen als de gekruisigde. En als hij zijn zijden laat zien, dan staat hij daar voor hen als de doorgestokene. Hij is de doorgestokene en is de gekruisigde. Kom eens, zegt hij, zie eens naar mijn handen. En dan zie je altijd nog de littekenen van die wonden, want de nagels zijn door de hemel geslagen. Hij is de gekruiste. Die wonden zijn wel genezen, maar de littekenen zijn er nog. Die laat Christus nog even. Hij wil aan zijn discipelen die littekenen zien. Straks zullen ze verdwijnen. Nu zijn ze er nog. Zie eens, hier zijn door de polsen die nagelen gegaan. En daarmee heeft hij gehangen aan het kruis. En waar Christus zijn handen toont, staat hij voor de discipelen als de gekruiste. Kom eens mee. Wij zongen het samen, begon de preek ermee. Wij zien het. We staan er vanavond bij. We scharen ons ertussen. We kijken naar die doorboorde handen. Die nagelen, die zijn geslagen hier door de pols heen. Je ziet nog die littekens er zitten. Waarmee die gehangen heeft aan het kruis. Ik zeg wel eens. Als je ooit je zonde wil leren kennen. Als je ooit wil weten de ernst en de smart van de zonde. Kom eens mee aan de voeten van het kruis. Wij zien die nagelen door zijn polsen staan. Die nagelen zijn mijn zonde. Mijn zonde en schulden. De Vader heeft mijn zonden en schulden op Christus gelegd. En als die nagelen door zijn handen en door zijn voeten heen gaan, is dat genageld vanwege mijn zonden schuld. Waarvoor Christus betaalde, dat is een wonde. Daarom begon ik ermee. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Ja, er staat zo'n indrukwekkende uitdrukking in het woord, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Ik kijk zomaar de kerk rond. Is dat niet een dagelijks iets? Elke keer weer, zei ik, als je naar de Bijbel luistert. Elke keer als je de schrift openslaat. Ik had gisteravond een doopbediening. Daar stonden wat kinderen bij de doopvond van een gezin. En ik sprak zo die kinderen aan, wat doe je nou als je nou vanavond je knieën buigt en naar bed gaat? Wat doet u nou? Elke avond weer. Die oefening als ik biddend voor ik slapen ga de Heere opzoeken. Dan moet daar staan beschaamd. Ik zeg, Heere, ik heb gezondigd. Zien we ons daar staan, kijk eens naar die nagelen. Geslagen door de polsen van Christus. Dat is een wonder, gemeente, wat ik niet vatten kan. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft de Vader die gestraft aan zijn eigen lieve zoon. En weet je wat u en ik dan mogen doen? Elke dag weer met mijn zonde wegkruipen in die bloedwonden van Christus. Is die borg je nou niet dierbaar? En dat niet één keertje, maar elke dag weer. Steeds maar weer. Dieper als ware buigen in het stof. Of vergaat het u zo niet? Hoe meer ik van Christus leer, hoe dieper ik buig in het stof. Hoe meer ik zie mijn eigen zonde, hoe smartelijker die nagels daar geslagen door zijn polsen. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Nog die verraderlijke justitie aan het hout. Ik ben. Daar sprankelt de liefde van de Vader, die mijn schuld Christus toerekende. En als ik de toevlucht neem tot die kruiswonden en bloedwonden, mag ik delen in de vergevende liefde en in de kracht van zijn gerechtigheid. Zie eens mijn hand en ik hoor weer iemand denken vanavond, misschien een kind of een oude dominee, als dat nou eens gebeurde, nietwaar? Dat Christus zo voor me stond. En dat Christus zei, zie nou mijn handen. Ik zeg u vanavond, broeder of zuster. Ik zeg u, jongen of meisje, luister eens. Als de schriften opengaan in de prediking. Daar staat die borg en middelaar. En u nodigt en lokt ons, zegt, zie nou mijn handen en zie hoe ze de wond zijn. Uw zonde, de nagelen van mijn schuld. Kom nou, om met al je zonden en schulden te rusten, te schuilen in die bloedwonden. Dat reinigt van alle zonden, de gekruiste. Ja. Kun je nou begrijpen, vriend, dat daar kosten zegt, in dat kruis zal ik even roemen. Weet je wat zalig worden is? Je eigen roem inleveren. Of wil jij je leven behouden? Christus zegt, wie zijn leven zoekt te behouden, hij zal het verliezen. Zalig worden is, kom eens als je bent met verlies van alles. Om nou op te zien naar die gekruiste Christus. Zie mijn handen. En zegt hij, zie nou ook mijn doorstoken zijde. Hij staat er als een doorstokene. Dat spreekt van zijn overwinning. Hij was al gestorven. Hij had de prijs betaald. Hij had geroepen, het is volbracht in een heilige triumf. En de speer heeft zijn zijde doorstoken. En er kwam water en bloed uit. Dat is de fontein waar je kunt je laven. En je getroost wordt en je de zaligheid vindt. De fontein van de doorstoken zijde van Christus. Er kwam water en bloed uit. Weet wat nou zalig worden is? De toevlucht nemen tot die borg met al mijn zonden. Om daar te drinken, dat water, dat bloed, uit zijn door zo stoken zijde. Want in Christus ligt niet alleen de vergeving, er ligt ook de heiligmaking. Er ligt ook de levensverdiening, daar ligt al het heil. Zo staat die borg daar. Hij kwam, hij stond in het midden, als de gekruiste, de vernederde, maar ook als het doorstokene in zijn heerlijke overwinning. Omdat we met al onze zonden en zwakheden alleen de zaligheid in hem zouden vinden. Dat is het eerste. Tja. Weet je hoe ik dat zou willen noemen, jongen oud vanavond? Dat is de basis van de kerk. Als je dit wegtrekt, is er geen kerk meer. Tja. Als je dit wegneemt, is de hoop verdwenen. Dat is het fundament waarop de kerk rust. Wij spreken het als, u wilt het misschien graag horen, vooruit. Verzoening door voldoening. Dat is altijd weer een wonder. Dan zeg ik vanavond, ik zie het wel. Maar heren, ik doorgrond het niet. Dat nou de Vader zoveel liefde heeft, dat hij die nagels van mijn zonde door Christus heen heeft gejaagd. En als Christus betaald heeft, daar die fontein van alle zaligheid uit de doorstoken zijde. Wie dorst heeft die komen. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Dat is het eerste. De gekruiste en verheerlijkte Christus. Dat is de basis. Nou, daar begon ik even mee, met dat middelste. En dan gaan we het eerste beter verstaan. Christus kwam binnen. Hij kwam en hij stond in het midden van hem. Vrede, zei u lieden. Ja, zo is het vertaald. Staat in het Grieks mooier. Staat in de sprongtekst krachtiger. Daar staat geen werkwoord bij. Daar staat eigenlijk vrede voor u. Krachtig. Tja. Ja, ik heb er vandaag nog eens wat commentaren op nageslagen. Ik heb er zo nog eens wat op nagelezen. En ik kwam wat commentaren tegen. En die zeiden zo heel nonchalant. Nou, eigenlijk moet je er niet meer in lezen. Dat is de groet van de Joden, daar groeten ze elkaar mee. Bent u wel eens in het land Israël? Indrukwekkend als je onder dat Joodse volk komt. Wij zeggen er tegen elkaar goeiedag of doe of hoe gaat dat hier? Vaak onbeleefd, nietwaar. Joden groeten elkaar met shalom. Wat heeft Christus vaak als zijn discipelen weer opnieuw ontmoeten, hen gegroet met shalom? Wel zeggen velen, hij groet ze gewoon. Ik denk dat hij meer aan de hand is. Christus als de opgestaande komt binnen en hij groet ze niet alleen, maar als ware als degene die de zaligheid heeft verdiend, die het gaat toe-eigenen, komt hij daar binnen bij de discipelen achter gesloten deuren, in nood, in twijfel, in strijd en aanvechtingen, en ontsluit ze dan de hier heb je mijn vrede. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het beloofd. Toen hij nog bij zijn discipelen was, heeft hij beloofd. Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Als de opgestaande komt hij binnen. Hier heb je mijn vrede. Er is wat bij Christus te verkrijgen. Vrede. Shalom. Weet ge wat dat betekent? Dat woord vrede. Shalom. Voor een Jood houdt dat in alle hel en alle zaligheid. Je hele welzijn. Welzijn voor de tijd, welzijn voor de eeuwigheid. Vrede met God, alle zaligheid. Vrede van binnen, de volle harmonie met God, weer teruggekeerd in zijn gemeenschap. Al die dingen liggen opgesloten in die vrede. Later schrijft Paulus in een van zijn brieven, Christus is onze vrede. En terwijl de discipelen zitten achter gesloten deuren, in nood, in vragen, in twijfel, in duisternis en aanvechtingen, zit u er ook achter. En Christus staat in het midden. En dat is nou troost, daar gaat het venster op. Hij geeft uitzicht. Hij neemt mee in zijn middelaarshanden de volle vrede. Ja. Viel mij gisteren weer op bij het voorlezen van het doopformulier. Dan zijn we er vaak ver van afgeweken. Ik zou je willen oproepen, laten we nou terugkeren tot de eenvoudigheid van het woord. En tot de eenvoudigheid van de waarheid. Er staat bij het begin van het doopformulier, wij en onze kinderen zijn kinderen des doods. En dan leert de doop ons dat we een walging aan onszelf hebben. En het tweede, om de zaligheid te zoeken buiten onszelf in Christus. En het staat hier vanavond in de prediking, die dierbare borg. En in zijn handen de volle vrede. Kom nou, lieve mensen. En waar Christus nou binnenkomt, vanuit het woord, en het oog des geloofs ontsloten, voor die dierbaarheid en beminnelijkheid van Christus, en het hart om haar te roepen, alles aan hem, gans begeerlijk, ontvang ik uit zijn middelaarshanden de volle vrede. Ja, ik neem even een voorsprong naar de laatste gedachte toe. Mag ik, daar gaat het over het geloof. Ik meen dat ik het wel eens meer gepreekt heb. Calvijn zegt, weet je wat nou geloven is? Nou, leeg voor God staan. Leeg. Met al mijn zonden en schulden. En dan staat die borg als de opgestaande. Vrede. Op grond van zijn bloed. Op grond van zijn kruislijden. Om in hem te vinden. Die zoete vrede. Met God verenigd. Door u. Door u alleen. Indrukwekkend, vind je niet? Wat zoek je nou nog bij jezelf? Wat zoek je nou nog enige gestalte van jezelf? Zalen worden is eigenlijk... Aan God belijden, Heer, daar zit ik nou. Achter gesloten deuren. Mijn zonde zijn, die scheiding maken tussen God en de ziel. En dan gaat die schrift open, dan staat Christus en al zijn dierbaarheid. Mijn vrede. Vrede met u. En waar het geloof mag delen uit die zoeteborg, daar vloeit die vrede. Gemeenschap met God. Alle hel en alle zalig. Dat is het tweede. En dan het derde. Dan krijgen de discipelen krijgen nog een opdracht. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen, zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Heb ik het straks nog even over. Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij u. Gelijk mij de Vader gezond heeft, zend ik ook u. Indrukwekkend. Christus zegt, kijk hier sta ik. Ik ben de gezondene van de Vader. De Vader heeft mij gezonden. Indrukwekkend niet. Weet je wat dat betekent? Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja dominee, moet je nou luisteren. Misschien zegt u dat ook wel. Ik ken Christus wel, maar ik ken de Vader nog niet. Is dat mogelijk? Kan dat? Kan dat bijbels? Kan dat schriftuurlijk? Vaak halen wij de dingen maar uit elkaar. Ja, ik ken Christus wel, maar ja, de Vader ken ik niet. Moet eens even luisteren. Christus komt daar binnen als de opgestane. Hier zegt hij, mijn vrede. Hoe kan dat, die volle vrede? Hij is de gekruiste. Hij is de opgestane, de verheerlijkte. En het derde wat hij zegt maar, ik ben de van de Vader gezondene. Dat betekent, achter mij staat de Vader. En de Vader heeft mij gezonden. Dus in Christus openbaart zich de Vader. In Christus is de Vader tegenwoordig. In Christus heeft de Vader gearbeid. Ik ben daar voor mezelf nog niet helemaal uit. Maar ik hoop dat u eens verder doordenkt. Als Christus hangt aan het kruis, is dat niet alleen de arbeid van Christus. Het is mede de arbeid van de Vader. Ik ben de gezondene van de Vader. En waar Christus zich vertoont voor het oog de ziel vanuit de schrift. En hij steekt zijn handen uit. Hier heb je mijn vrede. Je mag al is het een ogenblik met je zonde wegkruipen in zijn bloedwonden. Dan proef je in Christus de liefde, de gemeenschap van de Vader. Wie Christus heeft, heeft de Vader. Ik en de Vader zijn één. Hij is de gezondene van de Vader. Achter Christus, daar borrelt, daar is de spanning, daar bruist de liefde van de Vader. Tja. En waar geleefd uit die borg, leeft uit de liefde van de Vader. Ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En die rust in Christus, rust in de Vader. Mag opklimmen tot zijn gemeenschap, tot het eeuwige leven, tot al de goederen van het genadeverbond. Nou, die vrede is er bij Christus te verkrijgen. Als je hem mag zien in het geloof. En dat hem de toevlucht neemt. Maar zegt hij, nou gaat mijn werk door, want het evangelie moet gepreekt worden. Er moeten mensen worden toegebracht. Mensen die delen, jullie mogen delen, maar dan moeten er meer delen. In mijn vrede. Nou, ik ben door de Vader gezonden. Zo zend ik jullie. Ja. En zo gaan ze, die eenvoudige discipelen, de wereld. Het gebeurt nog. Wie staat dus achter de prediking? Daar staat de zending van de Vader. En er staat de zending van Christus. Je kunt wat dat betreft, gemeente, niet hoog genoeg denken van de prediking. Wat is dat ook een verantwoordelijk werk voor een prediker? En als het woord geopend wordt en het woord wordt verkondigd, staat daar de zending van de Vader achter. En de zending van Christus. Daar bruist de liefde des Vaders en de liefde van Christus. En zo zendt Christus zijn discipelen uit en al zijn predikers. Door de Vader, door Christus gezonden. Omdat zondaren mogen delen in de liefde van Christus en de liefde van de Vader. Ja. En om nou de discipelen tot dat werk te bekwamen, zegt hij, heb je de Heilige Geest nodig. En dan lezen we zo indrukwekkend dat Christus op zijn discipelen ging blazen. Hij gaat ze beademen. Hij blaast op ze. En zegt, ontvang de Heilige Geest. Hij beademt ze. Hij blaast op ze. Waar komt dat meer in de Bijbel tegen? U weet dat wel. Als dan Adam geschapen wordt uit het stof der aarde. En de Heere heeft daar van het leem dat lichaam geboetseerd. Dan blaast hier de adem des levens in de neusgat. Dat ze blazen in scheppende goddelijke kracht. U kent Ezechiël 37. Die gedood al die dorre doosbeenderen. En al die beenderen die voegen zich aan één. Vlees erover, vel erover, maar ze leven niet. En dan wordt de geest opgeroepen van de vier einden der aarde. En blaas in de gedoden. En dan worden ze levend. Dat ze blazen van de geest, scheppend ook herscheppend. En Christus, die zendt straks de Heilige Geest. Hij blaast scheppend, niet alleen maar herscheppend, levensvernieuwend. Ontvangt de Heilige Geest. Je zou erover na kunnen denken. Je kunt erover twisten. Hebben ze nu al de geest ontvangen? Of start bij Pinksteren? Mijn gedachte is dat het hier beloofd wordt. Hij blaast op ze. En hij zegt, straks u de geest ontvangen. Levensvernieuwend. Herscheppend. Straks. Straks komt hij op Pinksteren. En door die geest, als die gaat blazen, wordt de zonde opgewekt en mag die delen in het leven van Christus. En zo bekwaamd kunnen de discipelen gaan prediken. Indrukwekkend, nietwaar? Nou, misschien verveel ik je een beetje. Maar ik wil toch nog even de vraag naar voren halen. Het is een vraag die heeft me vroeger ook heel veel bezig gehouden. Dat is een vraag die bij veel mensen tegenkomt. En misschien leeft die ook bij u. En zeg, ik wou dat ik dat eens mee mocht maken, niet waar? Er zijn altijd nog mensen die op zo'n moment wachten. Misschien wacht u er ook wel op. Dat ik zo'n moment mag meemaken. Dat is waar Christus mijn leven binnenstapt. Dat hij daar staat. Dat hij blaast. Dan zeg ik je vanavond, we zijn samen bij het woord. Nu gaat vanavond dat woord open. En in dat woord staat de opgestaande Christus. En u roept ons toe. Kijk eens mijn hand. Ik ben de gekruiste. Ik heb betaald. Ik ben de doorstokene. Ik heb overwonnen. Hier heb je op grond van mijn middelensarbeid alle vrede. En zaal. En zo komt hier het tot ons met zijn hel in dat zoete, dierbare woord. En weet je wat Christus hier daar vanavond bij belooft? De komst van de Heilige Geest. En waar die geest gaat blazen, en die geest is gekomen bij Pinksteren. En waar de geest gaat blazen, dan word ik ondergedompeld in het woord. Dan mag ik door de geest in het woord Christus ontmoeten. In al zijn dierbaarheid. Ja, wees er nou zalig worden is. Dan gaan we nog een vers zingen. Dan gaan we nog naar de laatste gedachte. Wees wat zalig worden is. Nou, kom eens als je bent. Met al je zwakheden, ongeloof, kleingeloof, zonde. En leg het nou neer aan de voeten van Christus. Dan neemt de Vader die zonde. Christus toegerekend. Hij de gekruiste. En dan ontsluit Christus door het woord en door de prediking zijn middelaarshanden als de opgewekte. Hier, mijn vrede. En levend uit die bloedwonden van Christus proef je de vrede, De liefde van de Vader. Is die Christus je nou niet dierbaar? Vanavond beleiden we het. Alles aan hem. Gans begeerlijk. Heere, maak mijn zoon uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Wij zingen Psalm 25, het tweede vers. Zagen dus eerst de discipelen achter die gesloten deuren. Tweede, Jezus kwam, stond in het midden met zijn zoete vrede op grond van zijn middelaarsarbeid aan het kruis verricht. En nu nog even het derde, dat sluit natuurlijk aan bij de opdracht dat ze kregen om het evangelie te gaan prediken. De Vader heeft mij gezonden, ik zend jullie dus. Achter de prediking staat de drijfveer en de liefde van de Vader en van Christus. En er staan er nog die geheimzinnige woorden. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Kun je geen kant meer op, hè? Dan zeg je, dat ligt toch niet in handen van mensen. Ik denk, ik hoop tenminste, dat je dat nu toe aan op een preek, of niet? Vraag ik nou te veel. Ja, ik leg het woord toch aan je hart, hè? En dan zeg je eerlijk, als je hier nou geen amen op zegt, ja, dan weet ik het niet, hoor. Nou, dan weet ik het niet. Want dit is de evangelie wat je vanavond gepreekt hebt. De vrede ligt in Christus en je wordt genodigd en gelokt om alle zaligheid in Christus te vinden. Maar laat me nou eerlijk zeggen, Christus vergeeft toch de zonde. Ja, voor sommige mensen zeg ik nou wel een ketterij, hoor. Want sommige mensen zeggen, de Vader vergeeft alleen de zonde. Nou, Christus doet het ook, staat toch in de Bijbel, of niet? Of geloven we de Bijbel niet meer? Ja, toen Christus op aarde rondwandelde, vergaf hij de zonde. Ja, en nu heb je mensen die zeggen, ja, de Vader vergeeft hem. Maar Christus doet dat toch ook, of niet? Christus en de Vader zijn toch één? Haal die dingen toch niet uit elkaar? Als je buigt aan de voeten van het kruis en het zoete bloed drukt op je ziel, dan zijn je zonden toch om zijnentwil vergeven? Toen Christus op aarde rondwandelde, hoe vaak zei je niet, uw zonden zijn u vergeven. Ja, nou, daar kunnen we het dan nog met elkaar over eens zijn, of niet? Maar dat nou mensen zonden vergeeft, dat gaat ons een beetje te ver, hè? En Christus zegt het toch. Hij stuurt zijn discipelen erop uit, ga nou de wereld in. Dat doe ik natuurlijk niet, maar je moet eens Marcus erop nalezen. Er staat hetzelfde verhaal met een wat aanvulling. En er staat zo prachtig bij dat de discipelen de opdracht krijgen om de wereld in te gaan, predik het evangelie. En wat staat er? Elke creatuur. Elk schepsel. Je hebt sommige mensen die zeggen, het evangelie is alleen voor de uitverkorenen. Nou, mijn Bijbel leert het anders. Elk schepsel. Kan het ruimen? Elke creatuur. Elke gevallen creatuur. Preek het evangelie maar. Ja, dat is allemaal mooi. Maar dit gaat mij te ver. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. We zijn toch niet rooms dat we in de biechtstoel gaan zitten. Daar gebeurt dat. En staat erbij, zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Hier heb je toch het indrukwekkende van de prediking. Ja, je zou natuurlijk met elkaar over na kunnen denken, wat is de prediking? Ik ben van overtuigd dat het geen beschrijvende prediking moet zijn. Dan schieten we ons doel voorbij. Ik bedoel met een beschrijvende prediking, als je als dominee in de preek alleen maar gaat beschrijven hoe naar uw gedachte God de mens bekeert. En dan moet de gemeente het maar mee doen. Dan schieten we ons doel voorbij. Geen beschrijvende prediking. Dat gaat over je hoofd. Weet je wat preken is? Dat is proclamatie van het heil. In de prediking wordt het heil tegenwoordig gesteld. In de prediking staat Christus voor u. Daar wil Christus u ontmoeten. In de prediking ontsluit hij zijn handen. Zegt hij, hier heb je mijn vrede. Kijk, ik wil niks van die statenvertaling houden doen. Maar daar hou ik 100% van. Daar hang ik aan met heel mijn ziel. Maar hier staat vrede zij u lieden. Ik zei het al, in het oorspronkelijke staat het mooie. Er staat vrede voor u. Hier heb je het. In de prediking wordt het je aangeboden. Hier heb je het. Proclamatie van het heil. En jongen oud, als je nou door het geloof dat woord mag omhelzen, dan heb je het. Er heet ontzaggelijke van ongeloof. Ik was van de week, verleden week in de garage, even met mijn auto. En die mensen die er werken, zijn allemaal kerkelijke mensen. Ik heb altijd aardige gesprekken met ze. Ja, als je daar binnenkomt, dan ga ik gelijk over die dingen praten, maar dat kan daar. Zeg, zo is het met jullie. Het gaat wel. U weet hoe dat dan zo gezegd. Het gaat wel. Zeg, gaat het dan niet goed met jullie? Ja, dominee, het gaat wel. Zeg, het is toch Pasen geweest? Christus is zo. Ja, maar dominee. Ja, ik zeg maar, lieve mensen, weet je wat nou het ergste is? Ons ongeloof. Ja, dominee, dat geloof ik niet hoor. Want geloof is een gave God. Daar kan ik ook niks aan doen als ik niet geloof. Ja, wat moet je daar nou mee? Wat moet je daar nou mee, lieve mensen? Ik ging naar huis. Ik zeg tegen mevrouw, nou ben ik toch zo verslagen? Ik zeg, wat moet ik daar dan mee? Dat is toch aangrijpend? Dan schuiven ze het ongeloof weg, alsof dat de schuld niet is. Ja, zeiden ze, ja, maar dominee, weet je wat het eigenlijk is? We zijn gevallen en daarom ga ik verloren. Ik zeg, daar geloof ik niks van. Want daar is genade voor in het bloed van Christus. U gaat niet verloren omdat je een zondaar bent, want daar is genade voor. Men gaat verloren als je Christus niet gelooft. Zo liggen de dingen. U kunt straks niet zeggen, ja Heer, hier heb ik mijn zonde en het spijt me. Maar dan zal de Heer zeggen, ja maar ik heb je toch Christus laten prediken. Waarom heb je hem nou niet geloofd? En vriend, dan zul jij verloren gaan als je het niet gelooft. Wat heeft dat nou met die tekst te maken? Alles. Ik zei, prediking is proclamatie van het heil. Dan zegt Christus tegen zijn discipelen, als jullie iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. Dat is de prediking. Dat betekent dat ik u vanavond verkondig, hier heb je de opgestane Christus. Hij laat u de tekenen zien van zijn kruisiging. Hij laat u zijn bloed zien. En hij zegt het. Mijn bloed reinigt van alle zonden. Hier heb je mijn vrede. En dan zeg ik u vanavond. Als je nou met je zonde naar Christus vlucht. En je mag wegkruipen in die bloedwonden. Zijn uw zonden vergeven. Dat is het.
Zo gij iemand zonde vergeeft, die zijn ze. Dat betekent, als u vanavond dat evangelie gelooft, als je vlucht naar die gekruiste Christus, als je met uw zonde wegkruipt in zijn bloedwonden, dan mag ik u verkondigen, op grond van Christus' arbeid, zijn om zijnentwil uw zonde vergeven. Zo is het. Dat betekent het. U begrijpt, dan vergeeft zo'n apostel de zonde niet. We zijn niet rooms, we zitten niet in de biechtstoel met de absolutie. Dan vergeeft een prediker u de zonde, maar hij mag het u verkondigen, hij mag het u proclameren. Hier is de burg. Haast u nou toch. En dan mag ik u vanavond zeggen, als je met al je zonden wegkruipt in zijn bloedwonden, je mag aan zijn voeten zijn zoete vrede ontvangen. Dan zijn je zonden weg. Dan zijn ze vergeven om zijnentwil. Dat is het. Luther zei het. Als je het gelooft, dan heb je het. En het geloof is zien op de gekruiste Christus. Toevlucht nemen tot die zoete borg. Hebben nou geen honger, geen dorst. Schreeuwt het nou van binnen niet, ach, dat ik hem kennen, om in hem gevonden te mogen worden. Oh jawel, er komen een heleboel vragen op, twijfels, aanvechtingen. Ja, maar, u kent dat wel, zal het voor mij zijn, zou voor mij niet kunnen, al die twijfels, moet je eens luisteren, die komen altijd van de verkeerde kant. Die komen van de Satan en die wil u afhouden. Zet uw twijfels maar weg. En waar u vlucht naar die borg. En u mag opzien naar die gekruiste Christus. En het hart roept uit. Alles aan hem, gans begeerlijk. Zulkeen is mijn liefste. Kijk, zo gij iemand zonde vergeeft, zijn ze vergeven. Dat betekent, dat mag verkondigd worden. Prediking is bediening van de sleutelen van het hemelrijk. En het koninkrijk gaat open als u het woord gelooft en het evangelie omhelst en de toevlucht neemt tot Christus. En dan zijn je zonden vergeven. Dat bedoelt Christus. Ja. Hm? Ja, ik bid dat ook wel eens. Ik bid dat ook wel eens in het laatste gebed. Dat zit zo bij ons in de gedachten, nietwaar? Heren, wilt u de naprediker zijn? Ik zeg er niks verkeerds van, maar altijd als ik dat dan bid, dan denk ik, jongen, je doet het verkeerd. Want hier hoeft de naprediker niet te zijn. Lieve mensen, je zit nou onder de prediking. En nu terwijl je onder de prediking zit, niet na de prediking, kan wel, maar nu terwijl je onder die prediking zit, daar wordt het hel geprogrammeerd. Daar staat Christus voor je. Daar komt hij met zijn vrede. En dan word je opgeroepen tot geloof. En wie het gelooft, het wordt hartelijk omhelst in geloof. Dan vind je in hem schuldvergeving. En het eeuwige leven. Dat is wat Christus bedoelt. Zo gij iemand zonde vergeeft, die zijn ze vergeven. Maar zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dat betekent, als je niet gelooft, dan blijf je je schuld liggen. We liggen in onze schuld. Dat is de ernst, dat is de diepe ernst. De diepe ernst, die, ja. Ik zei het u, ik had gisteravond een doopbediening. Dat doopformulier, dat zet met donkere tonen in. Wij en onze kinderen verloren in adem. Dat is de diepe ernst. We liggen verloren, vriend. Je gaat niet verloren. Je ligt verloren. Je bent een totale zonde. En als u het evangelie vanavond niet gelooft, dan blijf je in die zonde liggen. Als gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. En als je nou niet gelovig de toevlucht neemt tot Christus, dan blijft u in uw eigen zonde liggen. Niemand kan zeggen, ik ga straks verloren vanwege mijn zonde. Want er is genade voor. In het bloed van Christus. Maar je gaat wel verloren, mijn lieve vriend, als je het evangelie niet gelovig omhelst. Er is iemand die zegt, dominee, voor je amen zegt, heb ik nog één vraag. Het geloof is toch een gave Gods. Vergun me hoor. Halleluja, amen, zeg ik daarop. Als het dan niet waar was, dan kwam er niemand. Maar dat betekent niet afwachten, maar omdat God het geloof wil werken. Omdat hij het u wil geven. Omdat hij de werkmeester van het geloof is. Daarom heb u te geloven. Omdat hij het wil doen. Begrijp je? Zult u haasten? Zo ligt bij God alles. Er is de eeuwige liefde van de Vader. Christus heeft de volle zaligheid verdiend. Hij heeft ook de Heilige Geest gegeven. En die geest die werkt door de prediking. Voor ik naar hier ging, we hadden wat vroeg gegeten. Ik zeg tegen mevrouw, ik heb nog een half uurtje. Ik kan gauw nog even de krant lezen. Meestal komt daar niet van als je moet gaan preken. Dus ik loop naar beneden, ik haal uit de brievenbus de krant en ik sta het even open. Ik lees altijd eerst de kerkpagina. En daar stond een prachtig verhaal van een Duitse professor. Professor Hofius uit Duitsland, uit Tübingen. En die heeft wat boeken geschreven over Paulus, moeite waard om te lezen. En dan zei hij, nou moeten we nog één ding erbij zeggen. De kern van de prediking van Paulus is de rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. Maar dan moet je nog één ding bij zeggen, wat ook Paulus heeft gepreekt. Het heil komt tot je in de prediking. Daar zeg ik nou hartelijk amen op. Dat is de kracht van het woord. En dat zegt vanavond Christus tegen zijn knechten. Als gij iemand zonde vergeeft, ze zijn vergeven. Dan mag ik u vanavond verkondigen. Als u de toevlucht neemt tot kind. Ja, maar dominee, ik heb te veel zonde. Dat staat God niet in de weg. Ja, mijn dominee, ik ben ten onwaardig. Staat ook God niet in de weg. Want hij was bij tollenaren en zondaren. Ja, maar ik heb zo'n vlees bestaan. Dan staat God ook niet in de weg. Kom maar zoals u bent. En als u rusten mag in die borg en die zoete vrede daalt in je ziel. Dan zijn je zonden vergeven. Maar besef het wel, mijn kind. Besef het wel, dat is de diepe ernst. Als je dat evangelie laat liggen. En je laat die Christus liggen, dan blijf je in zonde liggen, door eigen schuld. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Even wachten, dominee, zegt iemand. Het is allemaal waar wat u gepredikt hebt. O, u haalt mijn hart uit. En toch, ik durf niet uit te gaan. Ik durf de toevlucht tot hem niet te nemen. Mag ik dan even naast je komen zitten? Weet je waar dan om moet bidden? Met de bruid uit het hooglied. Trek me, heren. Wij zullen u nawandelen. Haast u om uw levens willen. Amen. Wij zingen Psalm 95, het vierde vers. 95, het vierde vers. gaan samen de Heere zoeken in gebed. Majesteitelijke Heere. We hebben samen naar het woord mogen luisteren. Wilt u het heilige, wilt u het toepassen, Heere? Dat hebben we toch nodig? Die toepassende kracht van uw geest. Zo waren we samen onder dit woord. Wat een wonder, Heere. Dat u ons daar die Christus schriften hebt laten prediken. We zeiden het zo tegen elkaar. Ja, dan zijn we toch heimelijk jaloers op die discipelen. Dat ze daar dan meemaakten. Dat daar Christus binnenkwam. Terwijl ze achter gesloten deuren zaten. Dat is die goddelijke wonder mag van u. Maar Heere, wij zitten zo vaak achter gesloten deur. En dan komt u ook binnen, maar u doet dat door uw woord. Zo was u er ook vanavond. In de prediking van uw woord, u was de Heer. En u stond daar voor het oog van onze ziel. O Heere, in u ligt alle vrede. En alle heil. En alle zaligheid. We kunnen het niet anders doen dan tot u de toevlucht nemen. En Heere, als we dan een ongeloof door blijven leven, dan is het waar wat u tegen de discipelen zei. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Heere, laten we tot u komen. Met al onze vragen, noden, zorgen en zonden. Om te rusten in uw bloedwonden. En waar we u mogen kennen, mogen we opklimmen tot de vaderlijke liefde. Om uw gemeenschap te kennen. En dan gaan de goederen van uw verbond open. Ontsluit zich het eeuwige, onvergankelijke leven. Heere, heilig deze prediking. In ons allhart laat die met ons meegaan. Alle dagen van ons leven. We gaan weer naar huis, Heere. Breng ons veilig in onze woning. Mogen elkaar volgende week weer ontmoeten. Weer bij het woord, Heere. En dat is toch waar wat we samen zongen. Gelooft zijn heil een troostrijk woord. Verhardt u niet, maar laat u leiden. En zo komt u met dat bevel om te geloven. En u doet dat. Omdat u beloofd hebt. Dat u zelf door uw geest dat geloof wilt werken. Dat is het wonder. Heere, dank voor alles wat u ons gaf. We gaan naar huis. Brengen ieder weer terug in zijn woning. Misschien zijn er onder ons die thuis komen en dan alleen. Wilt u dan met ze zijn? Wij bevelen elkander aan uw trouw en uw genade. En breng ons volgende keer weer samen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen. Psalm 30, het achtste vers is onze slotzang. Psalm 30, vers 8, dat is het laatste vers. Ge hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij.